Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Contactberoepen mogen weer aan de slag en middelbare scholen gaan deels weer open. Maar voor de horeca is de deur na de persconferentie van gisteravond nog steeds dicht.
Maar als over een paar weken de cijfers onverhoopt weer door het dak gaan, liggen alle andere opties van aanscherping wel weer op tafel. En natuurlijk willen we dat niet. We willen juist stap voor stap meer ruimte geven aan alle sectoren. Bijvoorbeeld ook het theater en de bioscopen. Of sportscholen en horeca.
Dirk Beljaert, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Hoe hebben jullie naar de persconferentie van gisteren gekeken?
Nou ja, niet om flauw te zeggen, maar het slechte nieuws went op een gegeven moment. En deze keer wisten we van tevoren dat dit eraan zat te komen. En dat verbaasde ons aan de ene kant niet, omdat we het wisten vanuit onze bronnen. Aan de andere kant is er wel degelijk in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de motie Dijkhoff, waarin het kabinet de opdracht gegeven is om de ruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen tussen alle branches. En ook onze premier heeft in zijn VVD-verkiezingsbrief die afgelopen zaterdag bekendgemaakt is, ook dat, juist dat geroepen, dat we de ruimte, als die vrij komt, dat die eerlijk over alle branches verdeeld moet worden. Maar ja, goed, voordat de motie nog uitgevoerd kon worden, is die eigenlijk alweer in de prullenbak beland. En dat is natuurlijk heel raar.
Iets wat misschien eerlijk had kunnen zijn, helemaal natuurlijk met het mooie weer, is dat andere landen experimenteren met het openen van de terrassen. Mensen gecontroleerd als het ware op het terras zitten. Zou dat voor jullie een optie hebben kunnen zijn?
Nou ja, absoluut. En zeker omdat we weten dat uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat de besmettingskans in de buitenlucht bijna nihil is. Hè, dus dat helpt. Aan de andere kant hebben we het afgelopen weekend gezien dat die terrassen toch wel vol zaten. Alleen dan waren de cafés en de restaurants die erbij horen, die waren gesloten. Maar men kwam toch wel en zat daar met eigen meegebrachte eten en drinken te genieten in de zon. Dus het gebeurde toch al. En ook mensen, we merken aan alles dat er een kantelpunt aan zit te komen, dat ook mensen, en dat zijn de mensen, dat zijn ook de kiezers die op 17 maart een keuze gaan maken, dat die het gewoon niet meer accepteren. Dus tuurlijk is dat de terrassen en restaurants open, dat was in ieder geval een begin geweest en snapt iedereen dat dat echt wel had gekund.
En zien jullie verder nog mogelijkheden voor weer een nieuw begin?
Nou ja, kijk, daar moeten we dan helaas zelf aan werken. En dat is wat we hebben gedaan door middel van de rechtszaak. Daar hebben we geprobeerd om in ieder geval, of daar gaan we proberen om in ieder geval de onrechtmatige daad van de staat, om die aan te tonen. Dat doen we door een bodemprocedure. Dat kan een hele lange, dure procedure worden. Dat maakt ons niet uit, want we willen dat de onderste steen boven komt. We willen weten wanneer, we gaan de hele film terugspoelen, en we willen weten wanneer het kabinet gebaseerd op welke feiten welke afwegingen heeft gemaakt. En we combineren dat met een spoedprocedure, waardoor we dus de horeca open vragen te laten gaan aan de rechter. En uiteindelijk die combinatie maakt dat we daar een hele stevig signaal mee afgeven. Maar wat er ook uitkomt, we blijven deze rechtszaken voeren.
En deze rechtszaken zijn dus hele andere rechtszaken dan het korte geding wat jullie al eerder een keer hebben aangespannen.
Klopt, ja, die is om twee redenen anders. De eerste was een kort geding en dat ging over het gelijkstellen van de horeca. We mochten toen met 4 of 5 mensen in een auto zitten, dat was prima, maar niet met 4 mensen aan de tafel. En het was heel erg in het begin van de crisis. We zijn nu maanden verder. In die maanden had het kabinet heel veel kunnen doen om bijvoorbeeld het OMT te vragen van onderzoek eens hoe gevaarlijk het is in de horeca. Wat is jullie advies over restaurants? Wat is jullie advies over het terras? Nou, we weten, dat is gisteren door een OMT-lid nog bevestigd, dat dat allemaal niet gevraagd is. Dus dat kan best nalatig zijn. En dat kan dus uiteindelijk ook een onrechtmatige daad zijn. We zijn ook verder in de tijd. En het kabinet heeft niet alleen een zorgplicht naar de burgers als het om het medische vlak gaat, maar ook een zorgplicht naar de BV Nederland om goed uit te zoeken naar wat wel kan op een verantwoorde manier.
Tot slot, je collega Robert Willemsen waarschuwde gisteren dat het eigenlijk een kwestie van tijd is voordat horecazaken weer tegen de regels in opengaan voor hun gasten. Dat is iets wat rond 17 januari ook al speelde. Denk je dat dit nu wel gaat gebeuren?
Daar ben ik eigenlijk wel zeker van. En dat heeft niet alleen met die 17 januari te maken. Want dit is iets wat je ziet dat over de hele samenleving nu heel snel aan het verspreiden is. Dat is het kantelmoment waar ik het net ook over had. Je merkt aan alles, aan de bevolking zelf, aan retail-eigenaren, winkeliers, maar ook horeca-eigenaren, dat omdat het niet meer uit te leggen is en omdat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn dat het zo gevaarlijk is in de horeca, men pikt het gewoon niet meer. En als je geen draagvlak creëert als kabinet, bijvoorbeeld door die bewijsvoering, dan houdt het op en dan kiezen ondernemers hun eigen koers. En ik denk dat een heel groot deel van Nederland dat echt ondersteunt. En we zullen nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik sta er niet van te kijken als dadelijk winkeliers, horeca op hele korte termijn open gaat. En dan ben ik heel benieuwd als de kiezers op 17 maart naar de stembus gaan, wat ze dan onthouden van de daadkracht van het kabinet. Hoe ze dit deel van de economie dan kapot willen laten gaan.
Mevrouw de Jonge kondigt grof geschut aan. In het tweede kwartaal moeten er 2,5 miljoen inentingen per week gezet gaan worden. Politiek verslaggever Edwin van der A is in Den Haag. Hugo de Jonge zegt 2,5 miljoen vaccinaties per week te gaan zetten. Hij heeft wel eens in het verleden iets eerder beloofd. Is dit nou een harde belofte die hij echt kan gaan nakomen?
Ja, dat is een goede vraag, want op dit moment zijn het er 230.000 in de week. Dan moeten de GGD's moeten ongeveer gaan opschalen naar 1,5 miljoen. En daar komen dan de andere artsen, je moet denken aan huisartsen, instellingsartsen bij. Die moeten dan nog eens een keer 1 miljoen prikken gaan zetten. Ja, en dan kom je aan dat soort getallen. Maar ja, de vraag is, wordt er genoeg geleverd? Want dat is vooral het probleem voor Hugo de Jonge. Hij zei er gisteravond al iets over. Hij was heel streng over AstraZeneca. Dat is de fabrikant die ook al toestemming heeft, maar gewoon te weinig levert op dit ogenblik. Daar was de jongen streng over. Ja, en als die middelen niet binnenkomen, als die vaccins niet binnenkomen, dan betekent dat dus ook dat er niet zoveel gezet kan worden als de minister wil. Dus hij neemt een risico door dit te zeggen, absoluut.
Hij is inderdaad ontzettend afhankelijk van een hele hoop aantal factoren. Ondertussen is de Tweede Kamer net bijgepraat door het OMT over de laatste ontwikkelingen rond het virus. Hierbij is ook gesproken over het aantal ziekenhuisopnames. Blijven die de komende tijd onder controle?
Ja, wat je toch wel ziet is dat die opening van de middelbare scholen en die mbo's, voor een deel, dat die wel wat gaat doen hoor. Dat zal toch een lichte stijging van de duidelijke stijging piekbelasting van de ziekenhuisopnames gaan opleveren. In april is de verwachting of die piek zo hoog gaat komen als bij de eerste golf in maart. Dat is toch maar de vraag. Maar ja, feit is wel dat het weer een extra belasting is. En daarom was het kabinet eigenlijk zo voorzichtig om eerder te zeggen, wij gaan dingen, we gaan maatregelen versoepelen, terwijl die Britse variant van het virus nog steeds opspeelt. En ja, het helpt wel iets, die lockdown die op dit moment gaande is. Daar verwachting is de Britse variant 10% minder besmettelijk doordat wij momenteel een lockdown hebben. Ja, dus dat in die zin doet het zijn best. Maar we zullen toch een stijging gaan zien de komende tijd.
Ja, daar nog heel even op door, want het nieuwste OMT-advies laat ook de effecten zien van de avondklok en het eenpersoonsbezoek. Maar wat zijn die nu eigenlijk?
Ja, dat was toch wel opmerkelijk. Van Dissel die zei in de technische briefing, kwam die met een staartje waarin staat dat sinds in december die avondklok is ingevoerd, dat 41.000 ziekenhuisopnames heeft gescheeld en ruim 6.000 IC-opnames. Ja, dat zijn natuurlijk getallen die fors zijn, zoals Van Dissel dat zelf noemde. Hij zei, dat hebben we dan toch maar weer bespaard. Maar ja, als je ziet wat we ervoor moeten doen, hè, maar één persoon thuis, de avondklok, de lockdown. Ja, alles bij elkaar zijn het forse maatregelen, maar ze helpen in ieder geval iets.
De Tweede Kamer gaat nu in debat. Hoe kijkt de Kamer naar de versoepelingen die gisteren zijn aangekondigd?
Ja, kritisch. Want het debat is zojuist begonnen hier in de Tweede Kamer. Ja, de Kamerleden die zeiden gisteravond al, Jesse Klaver bijvoorbeeld, die schreef Voor het eerst heb ik eigenlijk bij een persconferentie de VVD-lijsttrekker gezien in plaats van de premier. Dat was toch een opmerkelijke uitspraak. De Kamer vraagt zich af, waarom worden nou bepaalde maatregelen wel genomen, andere maatregelen niet? Het wordt toch een beetje als een rommeltje gezien. En dan was er nog Rutte die tegen mensen zei, laat ik met u iets afspreken. Als u uw best doet om zich aan de maatregelen te houden, zullen wij zoveel mogelijk versoepelen. Nou, Wilders zei daarover niks, zo'n pact met burgers. Hij moet gewoon de juiste maatregelen nemen. En Wilders wil, zoals we weten, al heel lang van die lockdown af.
Ja, en Edwin, het is natuurlijk duidelijk, onderwijs heeft prioriteit. Maar de hogescholen en de universiteiten die blijven voorlopig dicht. En dat terwijl we dan volgende week wel weer allemaal naar de kapper kunnen. Hoe wordt dat straks in de Kamer verklaard?
Ja, het is natuurlijk een gekke stijlfiguur die is gekozen. Want het middelbaar onderwijs mag dan nu wel open. Het mbo mag deels open. Maar niks over het hbo, omdat daar toch te veel risico is op besmettingen, werd dan gisteravond gezegd. Nou, nu hebben zojuist, vlak voor het debat werd bekend dat D66 en de ChristenUnie met een motie gaan komen om toch het hoger onderwijs open te doen. Weliswaar onder veiligheidsmaatregelen. Maar zij willen gewoon dat het kabinet stappen gaat nemen. En ik denk dat die motie het wel gaat halen. Want heel veel partijen in de Tweede Kamer zeggen, kom op nou, het moet toch op enige manier wel mogelijk zijn om veilig onderwijs te geven, ook in het hoger onderwijs.
In de Tweede Kamer wordt op dit moment gedebatteerd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Politiek verslaggever Edwin van der A is in de Tweede Kamer. Ja, Geert Wilders noemt het halfbakken versoepelingen. Is de PVV-leider de enige die er zo over denkt?
Nee, hij is zeker niet alleen. Er was toch wel veel kritiek hoor in het eerste uren van het coronadebat vandaag. Dat hier straks weer verder gaat, achter in de zaal. En Wilders die zei inderdaad, het is allemaal niet genoeg. Nou weten we dat. Wilders die wil heel graag af van die avondklok. Hij vindt dat onzin, maar hij wil ook bijvoorbeeld dat er meer gebeurt voor de horeca en voor de ondernemers. Bijvoorbeeld winkeliers. Daar heeft hij overigens wel bijvoorbeeld de VVD en het CDA aan zijn zijde. Want ook zij zeggen, ja, je zou toch echt moeten kijken of vooral grote winkels ja, wat meer kunnen. Hè? Rutte heeft voor gisteravond aangekondigd, je mag een soort personal shoppen in winkels. Maar ja, dat heeft bij een kleine winkel misschien nog wel zin. Maar hele grote winkels is dat natuurlijk volstrekt, zet dat helemaal geen zoda aan de dijk. Dus in die zin was hij zeker niet de enige vandaag.
Ja, en ook de Partij van de Arbeid en de SP hebben kritiek. Die verwijten het kabinet namelijk willekeur. Wat is de kritiek precies?
De willekeur gaat vooral over het feit dat bepaalde maatregelen wel genomen worden en andere niet. Waarom kan je bijvoorbeeld het lager onderwijs is al open, maar nu het middelbaar onderwijs open doen en dan maar deels het mbo? Gaat toch over leerlingen die ongeveer even oud zijn? Een gemiddelde HAVO-5 leerling is niet veel ouder dan een gemiddelde mbo-leerling. Dus dat is toch een beetje een gekke situatie. Waarom kan je bijvoorbeeld wel in de winkels dat soort personal shopping regelen, maar kan je niet in restaurants bijvoorbeeld toestaan dat mensen gewoon zittend aan een tafel, eventueel met schermen ertussen, monddoekjes als ze rondlopen, waarom ze dan niet gewoon open kunnen? Ja, er wordt zoveel geregeld nu. Dat moet toch ook te regelen zijn, zeggen deze partijen.
Ja, en dan speelt er naast dit debat nog iets heel anders, en dat is de kritiek op Kamervoorzitter Ariep. Wat is de kritiek precies?
Ja, er kwam een zeer opvallend stuk vanmorgen uit tijdens het debat. En dat ging over Kamervoorzitter Khadija Ariep. Zij wil herverkozen worden als Kamervoorzitter. Dat zal na de Tweede Kamerverkiezingen door de nieuwe Tweede Kamer dan gebeuren. Maar nu is er een stuk verschenen waaruit blijkt dat heel veel fracties het weliswaar op anonieme basis, maar helemaal gehad hebben met haar. Zij zeggen dat ze manipulatief is. Ze zeggen dat zij vooral met haar eigen zaken bezig is. En ze zeggen dat zij probeert een wit voetje bij de PVV te scoren om te proberen Kamervoorzitter te worden. Een partij die ze daarvoor nodig heeft om een meerderheid van de Kamer te halen, is de verwachting. Nou, Geert Wilders had daar ook iets over te zeggen, over dit stuk. En daar gaan we even naar luisteren.
De kritiek op haar als Kamervoorzitter, nog even los van de kwestie van de dubbele nationaliteit. Ja, ik herken dat niet. Dus ik vind het een vrij smerig stuk naar haar toe. Waar ik in ieder geval niet aan heb meegewerkt en zal meewerken. Dus in die zin neem ik het voor erop.
Hij neemt het voor haar op. Waarom zou het dan een smerig spelletje zijn?
Ja, kijk, een stuk waarin 10 anonieme Kamerleden ongeveer... of 10 verschillende soorten reacties kun je wel optekenen. Anoniem losgaan op iemand, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Mm-hmm. En de vraag is wel een klein beetje, Wilders zegt dat niet alleen, maar we spraken ook Klaas Dijkhoff, VVD-fractievoorzitter. En die zeggen allebei, als wij iets te zeggen hebben over de Kamervoorzitter, dan zeggen we dat wel of tegen haarzelf, of we zijn zo mans om gewoon te zeggen, ik ben Geert Wilders of ik ben Klaas Dijkhoff en ik vind dit. Ja. Maar dit is natuurlijk wel erg onder de gordel. En de reactie van Ariep, die was ook heftig in het stuk. Zij vindt dat het stuk slechte journalistiek is. En wil ook een klacht indienen tegen de journalist bij zijn hoofdredactie. Hier in de Kamer hebben we haar nog niet gezien. Ze heeft zich in de pauze verstopt in het Kamerrestaurant. Maar ja, ergens vandaag zal ze toch naar buiten moeten komen. En dan zullen we horen of ze er nog wat aan toe te voegen heeft. Maar ik vrees dat ze het echt hierbij wel gaat houden. Want alles hierin is pijnlijk voor haar.
Edwin van der A vanuit Den Haag, dankjewel voor je toelichting.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers, vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt, maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.